goed? Oké. Het thema van de preek is wijs op Gods wijze. En vandaag zal ik vooral uit de nieuwe Bijbelvertaling 2021 teksten behandelen. Op de laatste tekst na, dat is de oude vertrouwde NBG-vertaling. Maar het thema is dus wijs op Gods wijze. Jeremia 3, vers 23. Dit zegt de Heer. De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid. De sterke niet op zijn kracht. De rijke niet op zijn rijkdom. Ik herhaal het nog een keertje. Dit zegt de Heer. De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid. De sterke niet op zijn kracht. De rijke niet op zijn rijkdom. En Jeremia was een dienaar van God, een echte profeet. Toch luisterden maar weinig mensen naar wat hij te zeggen had. Of in ieder geval, er waren weinig mensen die handelden naar zijn woorden. En Jeremia die sprak ook geregeld woorden die niet prettig zijn om te horen. Vaak waren ze confronterend of corrigerend van aard. Echter, ze waren wel van God afkomstig. En wij kunnen allemaal zelf bepalen wat we daarmee doen, maar ik denk dat wij er verstandig aan doen als wij Gods woorden serieus nemen en ernaar handelen. Dat is wijs op Gods wijze. En daarom is deze boodschap die God via Jeremia meedeelt ook voor ons van belang. God zegt hier tegen ons: wees niet te trots op jezelf. En vertrouw niet te veel op je sterke punten, op je wijsheid, op je kracht of op je rijkdom, maar meer op Hem, op God. Zelfs wanneer zijn manier niet aansluiting vindt bij onze kennis of onze ervaring. En God heeft de mens, Hij heeft ons gemaakt en Hij heeft ons verantwoordelijkheid gegeven om zorg te dragen voor deze aarde. En daarom werkt God ook het liefst met en door mensen heen. Hij is ook niet rechtstreeks tegen iedereen aan het spreken, Hij spreekt door mensen heen. Niet alleen door profeten zoals Jeremia, maar dat doet Hij ook door leiders zoals Jozua. En ook Jozua was een trouwe dienstknecht van God. En hij kreeg de immense verantwoordelijkheid om Mozes op te volgen als leider van het volk Israël en om hen het beloofde land te laten innemen. Dus een enorme verantwoordelijkheid, een enorme uitdaging had Jozua. Maar God zette zijn autoriteit als leider kracht bij door onder zijn leiding het volk droog de Jordaan te laten oversteken. En dat deed eigenlijk denken aan iets wat eerder was gebeurd onder leiding van Mozes. Want onder zijn leiding werd Israël uit het land Egypte geleid. En God baande letterlijk een weg midden door de Schelfzee, zodat het volk Israël droog naar de overkant kon. En nadat iedereen die oversteek had gemaakt en het leger van Farao diezelfde weg wilde volgen om ze terug te halen, liet God het water weer terugstromen. En zo werd het leger van de farao verslagen. En Israël dus definitief verlost van hun slavernij uit Egypte. Nou, iets soortgelijks gebeurde dus onder leiding van Jozua. Daar was het niet de Schelfzee, maar daar was het de Jordaan waar God een droge weg doorheen baande. Zodat het volk heel duidelijk kon zien: dit is de leider die God heeft uitgekozen. En het was heel belangrijk dat dit gebeurde, want het was heel belangrijk dat het volk de instructies van Jozua goed zou opvolgen. En sommige opdrachten, sommige woorden van hem waren zeer merkwaardig. En daar gaan we over lezen in Jozua hoofdstuk 6. Jozua hoofdstuk 6. En dan gaan we lezen vanaf vers 1 tot en met 16 en vers 20. Jericho was toen al volkomen afgegrendeld uit angst voor de Israëlieten. Er kon niemand in of uit. De Heer zei tegen Jozua: ik lever Jericho met zijn koning en al zijn dappere krijgslieden aan je uit. Jullie moeten om de stad trekken. Alle weerbare mannen moeten eenmaal om de stad gaan en dat 6 dagen achter elkaar. Er moeten 7 priesters met 7 ramshoorns voor de ark van het verbond uitgaan, terwijl ze op hun ramshoorn blazen. Maar op de 7e dag moeten jullie 7 maal om de stad trekken. En als jullie dan de ramshoorns horen schallen, moet het volk uitbarsten in luid geschreeuw. De muur van de stad zal dan instorten en iedereen zal de stad binnenklimmen vanaf de plaats waar hij zich bevindt. Jozua, de zoon van Nun, liet toen de priesters komen en gaf hen de opdracht: neem de ark van het verbond op. 7 priesters moeten met 7 ramshoorns voor de ark van de Heer uitgaan. En tegen het volk zei hij: trek op naar de stad, trek eromheen en laat de voorhoede van het leger voor de ark van de Heer uitgaan. Het gebeurde zoals Jozua had bevolen. 7 priesters gingen met 7 ramshoorns voor de Heer uit. Ze trokken al blazend op de ramshoorns op naar de stad. De ark van het verbond met de Heer kwam achter hen aan. De voorhoede ging voor de priesters uit die op de ramshoorns bliezen en de rest van de mannen kwam achter de ark. De ramshoorns klonken onophoudelijk, maar Jozua had strijdkreten verboden. Laat uw stem niet horen, had hij gezegd. Sla geen enkele kreet tot het moment waarop ik u dat beveel. Jozua liet de ark van de Heer eenmaal om de hele stad trekken. Daarna gingen de Israëlieten terug naar het kamp waar ze overnachten. De volgende dag stond Jozua in alle vroegte op. De priesters namen de ark van de Heer op. De 7 priesters met de 7 ramshoorns trokken al blazend op de horens voor de ark van de Heer uit. De voorhoede ging voor hen uit en de rest van de mannen kwam achter de ark van de Heer. Onophoudelijk klonken de ramshoorns. De Israëlieten trokken ook op de 2e dag eenmaal om de stad en gingen daarna terug naar het kamp. Zo deden ze 6 dagen. Op de 7e dag stonden ze bij dageraad op en trokken op dezelfde wijze om de stad, maar nu 7 maal. Alleen op deze dag trokken ze 7 maal om de stad. Bij de 7e maal, toen de priesters de ramshoorns lieten schallen, beval Jozua het volk: schreeuw, want de Heer heeft u Jericho in handen gegeven. En dan vers 20. Toen de ramshoorns schalden, brak het volk uit in een donderend geschreeuw. De muur stortte in en iedereen klom de stad binnen vanaf de plaats waar hij zich bevond. Ze namen de stad in. Nou, tot zover. Soms, als wij onze Bijbel lezen, dan denken we niet goed na over waar we over aan het lezen zijn. Neem nu deze geschiedenis. We kennen het verhaal en we weten al wat er gaat gebeuren. Het volk Israël zal meerdere malen om de stad Jericho heen trekken. Op het laatst zullen ze uitbreken in gejuich en de muren zullen instorten en zo zullen ze de stad verslaan. Maar we staan er eigenlijk niet zo bij stil hoe bizar deze opdracht was. En wat dat betreft denk ik dat ze misschien blij waren dat het niet in deze tijd was, waar we actualiteitenprogramma's hebben, waar een expert wordt uitgenodigd om zo'n situatie toe te lichten. Als er ergens oorlog is, wordt er bijvoorbeeld een oud-generaal of een of andere adviseur gevraagd om uitleg te geven. Maar ik denk in dit geval zou het niet goed zijn geweest voor zijn of haar zelfvertrouwen. Want als ze vragen: heb je deze tactiek zelf wel eens toegepast? Nee. Maar heb je hier wel over geleerd in je opleiding? Nee, ook niet. Ken je dan misschien een andere strijd of een ander leger wat deze tactiek toepast? Nee, eigenlijk ook niet. Kun je dan misschien uitleggen waarom ze deze acties uitvoeren? Nee, ik heb eigenlijk geen idee. Geen enkele militaire expert, geen enkele adviseur op het gebied van oorlogsvoering kan begrijpen wat hier gebeurde. Laat staan het uitleggen. Sterker nog, deze opdracht was zo merkwaardig dat zelfs de Israëlieten zelf, inclusief Jozua, niet wisten waarom ze dit nou moesten doen. En dat ze deze stad uiteindelijk innamen, zat hem ook niet zozeer in de specifieke acties die zij uitvoerden. Die hadden niet een of ander geheimzinnig effect, wat we vandaag de dag nog steeds niet hebben kunnen ontdekken. Nee, zij behaalden deze overwinning doordat zij gehoorzaam deden wat God had gezegd. Het volk vertrouwde niet op zichzelf. Ze deden het niet op hun manier, maar ze deden het op de manier van God. En dat is de sleutel tot succes en overwinning, ook voor ons. Als wij geestelijk gezien voorspoedig willen zijn, is het belangrijk dat wij gehoorzaam doen wat God zegt. Jozua en de Israëlieten deden iets wat voor de wereld, voor de meeste mensen, ongebruikelijk is. Eigenlijk deden ze twee dingen. In de eerste plaats raadpleegden ze God. En in de tweede plaats deden ze gehoorzaam wat hij had gezegd. Veel mensen raadplegen God überhaupt niet, want ze geloven niet in hem. Ze vinden het dwaas om in God te geloven. En ze vinden het ook dwaas om zoveel waarde te hechten aan de Bijbel, terwijl dat Gods woord is. Nou, geloven ze dat zelf natuurlijk niet, anders zouden ze dat niet zeggen. Maar als jij gelooft dat de Bijbel Gods woord is en je hoort mensen erover spreken alsof het dwaas is, alsof het niet relevant is, dan maak je best zorgen om dat soort mensen. Aan de andere kant zijn er ook mensen die God wel raadplegen, maar toch niet doen wat hij zegt. En daar kreeg bijvoorbeeld Jeremia mee te maken, helaas. Want nadat er de Joodse mensen naar Babylon waren weggevoerd, was er nog een groep mensen overgebleven en die zeiden: vraag aan de Heer wat we moeten doen. En Jeremia zei al tegen ze: als ik dat doe, gaan jullie toch niet doen wat ik zeg. Maar ze zeiden: nee, we gaan echt doen wat de Heer zegt. Dus vraag alsjeblieft aan de Heer wat we moeten doen. Dus Jeremia raadpleegt God, God antwoordt, Jeremia geeft het antwoord door en wat gebeurt er? Ze trekken toch hun eigen plan. Nou, wij allemaal, alle mensen, we hebben allemaal wel iets opstandigs en eigenwijs in ons. En voor wie nu denkt, nou, ik niet, dat bedoel ik dus. Vaak is dit, of vaak, soms is dit heel openlijk. Denken we dit heel uitgesproken, zijn we hier heel uitgesproken in. Maar veel vaker is dit heel erg subtiel aanwezig. Die gedachte is er niet zo concreet, maar het komt wel tot uiting in onze houding en in ons gedrag. En daarom is die boodschap van God zo belangrijk, die hij door Jeremia aan ons meedeelt. God zegt ons namelijk dat we niet te veel op onszelf moeten vertrouwen. Niet te veel op waar wij goed in zijn, op onze wijsheid, onze kracht of onze rijkdom of waar onze sterke punten ook liggen. Kijk, een verkeerde houding wordt vaak gevoed vanuit trots. Eigen wijsheid, opstandigheid komt vaak uit trots voort. En trots wordt weer gevoed juist door onze prestaties. Juist door de dingen waar wij goed in zijn, wat we hebben bereikt of wat we bezitten. Dat kan ons een gevoel van trots geven en we kunnen daar ons vertrouwen op vestigen. Maar God zegt ons om dat juist niet te doen. Want als we daar te veel op vertrouwen, te veel waarde aan hechten, kunnen we een verkeerde houding ontwikkelen waarin we arrogant worden. En ook ongezeggelijk, dat wil zeggen dat we niet meer voor reden of correctie vatbaar zijn. En dat we daardoor ook een levensstijl ontwikkelen waarin we eigenlijk God niet nodig denken te hebben. En waarin we denken dat we slimmer of wijzer zijn dan God. En om even terug te komen op wat ik eerder zei, waarschijnlijk denkt niemand van ons hier: ik ben slimmer dan God. Zo slim zijn we nog wel dat we dat niet denken. Maar eigenlijk komt dat soms wel terug in onze houding en in ons gedrag. Wanneer we niet naar God luisteren, wanneer we niet doen wat God van ons vraagt, is eigenlijk hetzelfde alsof je denkt dat je het beter weet dan God. En daar moeten we mee oppassen, want het is heel gevaarlijk. Daarmee zetten we zoveel op het spel. Het kan ons namelijk afleiden van hem en ons geweldige doel, de toekomst die hij voor ogen heeft met ons. Dus laten we hierover waken. En één voorbeeld hiervan is dat wij soms bepalen wat God wel of niet kan. Doordat wij een zaak vanuit ons perspectief benaderen. Alsof onze beperkingen voor iedereen gelden en zelfs voor God. Dit klinkt een beetje absurd als ik het zo zeg, maar toch, soms gedragen we ons wel op die manier. Ook al denken we het niet zo openlijk. Maar laten we eens kijken wat God eigenlijk zelf tot ons te zeggen heeft over dit onderwerp. Behalve die tekst uit Jeremia. En dat kunnen we vinden in 1 Korintiërs hoofdstuk 1. Een heel interessant gedeelte. En waarschijnlijk verstandig om thuis nog eens een keertje terug te lezen. Want ik kan me niet voorstellen dat je alles in één keer kunt opnemen. Ik kan dat ook niet. 1 Korintiërs 1 vers 18. En ik ga lezen tot en met 31. En Paulus schrijft daar het volgende. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen. Het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En daarom besloot hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Maar u bent door hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig, en in hem zijn wij verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Nou, ik houd helemaal van vers 25, waar staat, want het dwaze van God is wijzer dan de mensen, en het zwakke van God is sterker dan de mensen. En Paulus heeft dit bewust zo geformuleerd, omdat hij wil dat dit duidelijk bij ons binnenkomt. Er is namelijk niets dwaas of zwaks aan God. Maar al zou dat zo zijn, dan nog is het meer en beter dan wat een mens te bieden heeft. God is wijzer. Hij is sterker en krachtiger. Hij is rijker. Hij is groter, machtiger, genadiger, zuiverder, rechtvaardiger en ga zo maar door. Daarom zijn wij dwaas. Als wij het beter denken te weten dan God. En nogmaals, dit is dus niet altijd wat wij openlijk denken. Vaak komt dit tot uiting in onze houding en gedrag. Maar we zijn wijs als wij beseffen dat we God nodig hebben en dat zijn weg, zijn manier de beste is. Denk ook aan de woorden van Jezus. In Johannes 15 vers 5b waar hij zegt, maar zonder mij kun je niets doen. En denk aan de woorden van God die hij tot ons spreekt via Jesaja. In Jesaja 55 vers 8 en 9. God zegt daar: want mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen jullie plannen. Wat God tegen ons zegt, wat hij van ons vraagt of aan ons opdraagt, is geregeld niet logisch in de ogen van de wereld. En soms ook niet in onze eigen ogen. Toch kunnen we maar beter doen wat God aan ons vraagt. Want wat maakt het nu uit of de wereld, de mensen in de wereld, jou dwaas vinden als je probeert om de wil van God te doen? Terwijl zij zo slim zijn dat ze God niet nodig hebben. Ik denk niet dat je dan veel waarde aan hun mening hoeft te hechten. Want wij geloven wat er in de Bijbel staat als het goed is. En in de Bijbel komen we talloze geschiedenissen tegen waarin we zien dat Gods weg inderdaad uiteindelijk de beste bleek te zijn. We hebben het gezien in de geschiedenis met Jozua waar we net over hebben gelezen. Maar een ander heel mooi voorbeeld vind ik de wonderbare visvangst. Jezus heeft gebruik gemaakt van het vissersbootje van Petrus om de mensenmassa toe te spreken. En als hij klaar is en de mensen weer naar huis heeft gestuurd, zegt hij tegen Petrus: ga weer het meer op met je boot en werp je net uit op die plaats. En hier moeten we ons weer realiseren, Jezus, een niet-visser, zegt dit tegen een ervaren visser. Tegen iemand die heus wel weet wat de beste manier is, wat de grootste kans oplevert om een goede vangst binnen te halen. En Petrus zegt ook tegen Jezus: Heer, we hebben de hele nacht voordat u kwam, zijn we al bezig geweest om te vangen, maar we hebben niks binnengehaald. Dus hij was teleurgesteld, gefrustreerd waarschijnlijk en moe. Maar, zegt hij, op uw woord. En dat is misschien een hele belangrijke les voor ons. We hoeven misschien niet altijd te weten waarom het beste is. Het zou voor ons voldoende moeten zijn als Jezus het zegt. Omdat u het zegt, want dat is eigenlijk wat Petrus zei. Omdat u het zegt, Heer, daarom doe ik het. En misschien moeten wij ook het zo simpel houden. Als Jezus het zegt, daarom doe ik het. En Petrus gaat dus weer met zijn bootje het meer op. Gooit zijn net uit op de plaats waar Jezus het aangaf. En hij haalt een enorme vangst binnen. Het is zoveel dat hij zijn collega's moet vragen om te komen helpen, zodat ze die vangst ook kunnen veiligstellen en aan land brengen. Nou, zo kunnen wij dus ook doen wat Jezus tegen ons zegt. En het doen op de manier zoals hij het aangeeft. Want we kunnen God niet op onze eigen manier dienen. Ik heb het mensen wel eens horen zeggen: ik dien God op mijn manier. Maar als wij willen dat hoe wij God dienen aangenaam en relevant voor hem is, moeten we hem dienen op zijn manier. Dus als wij God raadplegen en vervolgens volledig gehoorzaam doen wat hij zegt en op de manier die hij aangeeft, dan zijn wij verstandig bezig. En een van de belangrijkste opdrachten die Jezus aan ons, aan zijn volgeling heeft meegegeven en die zeker in de ogen van de wereld dwaas is, maar ook door zijn volgelingen toch wordt onderschat in belang, dat is de opdracht om te bidden. Om te bidden voor jezelf, wat er in jouw leven speelt, wat er bij jou omgaat, maar ook bidden voor andere mensen op de bres staan. Of voor situaties bidden. En laten we eens kijken wat Jezus daar onder andere over zegt in Matteüs hoofdstuk 6. Jezus heeft best veel over dit onderwerp geleerd, dus alleen dat al, ja, zou ons moeten laten zien dat dit dus belangrijk is. Maar wij lezen maar een klein stukje in Matteüs hoofdstuk 6, vers 5 tot en met 8. En dit is dus wat Jezus hierover zegt. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben een loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis. Sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen die denken dat ze door een overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Nou, vers 6 zegt Jezus: en wanneer jullie bidden, trek je terug in je huis en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Dat is wat Jezus ons belooft. Maar zo op het oog is gebed volkomen zinloos. Want wat maakt het nu uit wat voor woorden jij uitspreekt in je kamer? Of wat de plek ook is waar jij bidt? Wie hoort dat? En al hoort iemand dat, hoe kunnen jouw woorden het leven of een situatie van een persoon veranderen? Laat staan, een keer brengen in de grote problemen die in deze wereld spelen. Nou weet u, dat hadden Jozua en de Israëlieten zich ook kunnen afvragen. En sterker nog, ik denk ook dat ze met die vragen rondliepen. Waarom moeten we nu 13 keer om die stad heen lopen? En waarom kunnen we dan niet op zijn minst met elkaar praten? Waarom moeten we stil zijn? En omdat ze niet hadden kunnen begrijpen waar dat goed voor was, hadden ze kunnen beslissen van ja, ik zie hier het nut niet van in. Ik zie niet hoe ons dit gaat verder helpen, dus dit ga ik mooi niet doen. Maar gelukkig besloot ze om te doen wat God had gezegd. En daardoor behaalde zij die overwinning. En zo mogen ook wij doen wat God zegt, ook al zien wij de logica niet. Ook al begrijpen wij niet waarom God dat nou van ons vraagt en waarom het nou op die manier moet. Maar dan kunnen wij erop vertrouwen dat het dwaze van God wijzer is dan wij en het zwakke van God sterker is dan ons. En weet u, de kracht van het gebed zit hem niet in de woorden die je uitspreekt. De kracht van het gebed zit hem niet in de hoeveelheid woorden die je gebruikt, of de mooie zinnen of de mooie voorbeelden die je kunt maken. De kracht zit hem ook niet in het vloeiend kunnen uitspreken of dat je haperend je er doorheen weet te werken. Net als dat de kracht niet zat in het rondjes lopen om Jericho of het zwijgen en juichen op het eind. Nee, de kracht van het gebed zit in geloof en in gehoorzaamheid. Dat is waar de kracht zit. En bij geloof gaat het erom: geloof je dat God jou hoort als je bidt? Geloof je dat hij geïnteresseerd is in wat jij met hem wilt delen? En geloof je dat hij kan helpen en dat hij wil helpen? En geloof je dat hij beter weet dan jij wat het beste is? Dat is het aspect van geloof. En het aspect van gehoorzaamheid is: doen we dan wat hij van ons vraagt? Gaan we dan ook bidden? En volharden we in het bidden, zoals hij op andere plekken leert? Bidden we, als het mogelijk is, samen, zoals op de bidstond van komende vrijdag, of op de bidstond van de gemeente? Dat is gehoorzaamheid. Dus gehoorzaamheid en geloof en natuurlijk ook liefde, want als liefde niet in het spel is, dan is wat je doet zonder waarde, zonder belang. Dus liefde is altijd cruciaal, is altijd essentieel. Maar de kracht van het gebed en de kracht voor ons is als wij geloven in God en hem gehoorzamen. En weet u, natuurlijk mogen we gebruik maken van onze talenten, van onze sterke punten. We hebben ons verstand niet voor niets gekregen. kennis, wijsheid, vaardigheden. We mogen ze benutten, we mogen ze gebruiken om ons leven te leiden. Zolang we maar beseffen dat wat God zegt er boven staat. En dat wij dan ook daarna handelen volgens dat besef. Dus als God iets zegt en van ons vraagt wat tegen onze logica ingaat. Misschien tegen ons gevoel ingaat dat we toch beslissen. Heer, ik doe het. Want u bent het belangrijkst. U weet het beter dan ik. Als we dat doen, dan zijn we wijs. Op Gods wijze. En ik wil graag met u afsluiten met een laatste tekst die ik zal voorlezen uit de NBG-vertaling. En dat is de instructie die Jozua van God ontving. Maar, hoewel wij een andere taak of bediening hebben dan Jozua, dat God een ander plan en doel met ons leven heeft, zijn de instructies ook voor ons relevant. Als ook wij toepassen wat Jozua meekreeg, zullen ook wij succesvol zijn in het doen van de wil van God. En dat is als we de instructies opvolgen die Jozua kreeg in Jozua 1, vers 7 en 8. Waar God meegeeft: alleen wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af, naar rechts, noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeinst het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.